Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingpsalmen in het te lezen schriftgedeelte. Johannes 14, vers 15 tot en met 31. De te zingpsalmen zijn psalm 27, vers 7 en psalm 62, vers 1. Het te lezen gedeelte is Johannes 14, vers 15 tot en met 31. De te zingen psalmen, psalm 27, vers 7, psalm 62, vers 1. En de Heidelbergse Catechismus, zondag 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat ook dit middaguur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in Johannes 14, vers 15 tot en met 31. Johannes 14. Vers 15 tot en met 31, maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en hij zal u een anderen trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid. Namelijk den geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u in geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. Ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf van ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijn niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen tot een Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik den Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op. Laat ons van hier gaan.
Gemeente, we lazen deze woorden in verband met de behandeling van zondag 1. Zondag 1 van de catechismus. Het is mijn voornemen om opnieuw de catechismus te bepreken, nu de catechismus doorgepreekt is van vraag tot vraag. Maar ik hoop dat nu in uw midden te doen. Dan niet meer van vraag tot vraag, maar dan nu van zondag tot zondag. Dus de hele zondag in één preek te behandelen. Zondag 1, vraag en antwoord 1 en 2. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomenlijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Vraag en antwoord 2, opdat geen deze troostzalig leven en sterven moogt. Het antwoord is 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, willen we psalmversje zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27 en daarvan het zevende vers.
Thank you.
Gemeente, ik lees u nogmaals zondag 1 voor. Vraag en antwoord 1 en 2. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn. Maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. En met alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard. Dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten dat ge in deze troostzalige leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, de vraag die in de catechismus aan de orde komt in zondag 1, is een hele persoonlijke. Dat is een vraag waar ook een antwoord op moet komen. Als u daar geen antwoord op kunt geven, zegt dat ook hoe het met ons gesteld is. Wat er in ons hart leeft. Het gaat hier niet over wat is de troost. Het gaat hier over een enige troost. En de vraag is, wat is uw? En jongere kinderen, we kunnen ook zeggen, wat is jouw enige troost? Dat is een vraag die persoonlijk is. En waar ook een antwoord op moet komen. Wat is de troost? Troosten, ik denk aan het catechisatieboekje van Wijlendominee van Sliedrecht, dat we doorgaans gebruiken op de belijdeniscatechisatieavond, is het stellen van iets goeds tegenover het kwaad dat ons deert. Misschien is het wel eens gebeurd. Ik denk aan een meisje of aan een jongetje. In de vakantie had een ijsje gekregen van je moeder, van je vader. En zo ineens had er nog geen hap van genomen. Het bolletje viel uit je ijsje. Het ijsje lag op de grond. En je kreeg een nieuw ijsje. Je huilde en toch je tranen werden getroost. Je kreeg er iets voor in de plaats. Troosten, het stellen van iets goeds voor het kwaad dat ons deert, het kwaad dat ons verdriet doet, het kwaad waarom we kunnen huilen. Daar iets voor in de plaats krijgen. En gemeente, zo zijn er vele zaken van troost te bedenken. Onze fiets kan gestolen worden en we kunnen toch een nieuwe fiets kopen of krijgen. Zodat we de oude fiets vergeten. Je kunt het ongeluk met je auto krijgen en als je door de Heer gespaard mag worden. En je mag nog er levend uitkomen. Dan kun je een nieuwe auto, een andere auto kopen. En zo kan het ook zelfs zijn in ons leven op andere dingen. Onze studie kan vastlopen. Toch kan de Heer ons dan een andere weg laten zien die we mogen bewandelen. We kunnen ons werk kwijtraken. En u hebt er misschien wel nachten van wakker gelegen. En toch mag u solliciteren naar een andere baan. En het gebed mag verhoord worden. De Heer geeft ander werk. Onze verkering kan soms zelfs uitraken. En toch op Gods tijd en wijze. De Heer verhoorde je gebeden. Gaf de Heer een ander. En je mocht het zien, de Heer heeft het bestuurd en geleid en wonderlijk ons leven geregeerd. Maar gemeente, stel u eens voor. Als u naar het ziekenhuis moet en u krijgt de boodschap. Dat u niet meer beter kunt worden. Dat kan ook als we jong zijn. Stel eens voor. U moet een geliefde missen. Uit uw leven, van uw hart afgescheurd. Stel eens voor als alles in het leven wankelt. Alle vastheid, alles wat we betrouwden, alles wat voor ons glans en blijdschap en vreugde aan het leven gaf. O gemeente, dan wordt deze vraag levend. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven als wij een geliefde moeten missen, onvervangbaar? Als ons leven op een einde komt en we zien alles wordt afgebroken, alles moeten we afstaan. En we moeten van onze geliefde betrekkingen afscheid nemen, loslaten, overgeven in de hand des Heren. Wat is dan jouw enige troost bij het leven sterven? En we kunnen zo geneigd zijn het van onszelf af te doen. Maar is het juist de tijd die wij nu meemaken in coronatijd, de coronacrisis, een vraag die het ons allen opdringt. Wat is nou uw troost? En dan zien we de rellende jongeren. En we horen de ontevredenheid. Afgelopen week werd ik nog gebeld door een lid uit mijn vorige gemeente. Bedankt vanwege het corona, te voorzichtige coronabeleid van de kerkenraad. En hij wilde zijn hart bij mij luchten. Wat is uw enige troost? Beide in het leven sterven, worden die gewaar gemeten. Dat die troost ontbreekt. Ook in onze dagen. Ook onder de kerkmensen. Ook onder hen die misschien wel de Heere vrezen. En toch zo ver bij die troost vandaan leven. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. We moeten bedenken dat als deze woorden opgeschreven zijn door die beide jonge mannen, nog geen 30 jaar, u zien is een Olevianus, dat dat in een tijd was dat de brandstapels rookten, dat het bloed drupte, het bloed van de martelaren, dat het de verdrukking en de vervolging was van de Rooms-Katholieke Kerk. Een tijd waarin degenen die de reformatorische leer beleden en aanhingen, ter wille van de eer en de naam van God, hun leven niet veilig waren. Een tijd waarin men verdrukt was en vervolgd en opgejaagd. Het leven niet zeker, ook al was men jong. En het soms gebeurde dat men de dood moest sterven, niet door ziekte, maar door ook het beleiden van de naam van de Heer. En die tijd kan ook in onze tijd weer aanbreken. Gods woord is waar. En Gods woord getuigt van de grote verdrukking die komt, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Wat is dan onze enige troost? U voelt wel aan. Dat was niet in een comfortabele tijd, van een comfortabele positie. Dan was het niet dat je daar nou winst mee inlegde in de maatschappij, als je openlijk de naam van de Heere beleed. Integendeel, dat was ook in een tijd dat zo duidelijk naar voren kwam wat er in het hart leefde van de mens, die niet van harte de Heere lief hadden en de Heere toebehoorden, maar niet uit die enige troost werd geleefd. Daar verloochende men de zaak van de Heere. Zal dat bij ons ook zo zijn? Als het er echt op aankomt, is dan misschien coronatijd niet een voorproef voor wat ons misschien nog wat meer te wachten staat? Waar leven wij uit? Mag het juist in deze tijd zijn, daarvan te spreken en daaruit te leven, daarover te getuigen en daar anderen toe op te wekken? Wat is uw enige troost? Bijna het leven sterven. Wat is onze troost als het sterven moet worden? Wat is uw enige troost die onvergankelijk is en die vasthoudt en vaststaat, niet ophoudt bij het adem, bij het uitblazen van de laatste levensadem, maar die eeuwig is? Gemeente, dat is niet een troost in een zaak of een ding of in geld of goed. Dat is niet een troost, dat gelegen is zelfs ook niet in een schepsel op aarde. Hoe lief en dierbaar het ook ons is. Maar dat is een troost die gelegen is in een persoon. In de Heer Jezus Christus. En wat is het dan een wonder, gemeente, dat de catechismus ons die vraag stelt. Het is wel heel verootmoedigend dat deze vraag ons gesteld moet worden. Als wij bedenken hoe het was in het paradijs, waar deze troost niet nodig was, omdat de mens door God geschapen in gemeenschap met de Heere leefde en een overvloed kende en geen smart hoefde te vrezen. Maar deze troost is nodig geworden door onze val, onze ongehoorzaamheid, ons opstaan tegen de Here. En zien we dat ook niet in coronatijd? De geest van ongehoorzaamheid en de geest van opstand in de harten onder de mensen. En de mensen staan soms tegen elkaar. Maar ten diepste is het één vuist opsteken tegen de levende God. Kent uw eigen hart. Moet u tot uw verootmoediging belijden. Dat u zo'n boos verdorven hart hebt. Ja, dat hebben wij. U, jij en ik. En we moeten steeds van onze tronen af en onze kroon moet worden afgezet. Om nu de diepte van het hart te peilen. Geen God en geen meester. Wat er gebeurde in de straten van de grote steden, is een herhaling wat er gebeurde in het paradijs. En het is een uiting van die troost te missen. En nu komt de Heer ons na te wandelen. Om over die troost te spreken. Dat mag nu in het leerboek, in het troostboek van de kerk, de eerste vraag stellen. Zijn die gesteld mag worden, wat is uw enige troost bij het leven sterven. Oh, we kunnen de vraag wel stellen. Is dat dan geen heilsegoïsme? Gaat het dan niet om de eer des Heren? Oh, ik vraag het aan degene onder ons. De vaders en de moeders die een kind van de Heer hebben mogen ontvangen. Al wanneer gaat het u goed? Als het uw kind goed gaat. Gaat het u goed? Ach, ziet u hoe het tot eer van de Heer is. Als het schepsel van zijn hand getroost mag zijn. Want als het getroost is, kan alleen getroost zijn. Ja, ook als het bekeerd is. En als het vernieuwd is. En als het zijn eigendom geworden is. Als het tot hem is teruggekeerd. En als het tot zijn Heer mag leven en zijn nabijheid mag verkeren. Wat is uw enige troost bij het leven sterven? O gemeente, hier zien we zo heel duidelijk bij deze jonge mannen, dat ze zo de schrift hebben verstaan. Daar ligt geen onderscheid tussen de eer des Heren en de troost en het heil van de zondaar. Die zijn zo nauw aan elkaar verbonden. Wee degene die het uit elkaar trekt. Behaag de Heer, zondaar. Zalig te maken. Was uw enige troost bij het leven sterven? Ja, dat ligt, ik zei het, in een persoon. Dat ik met lichaam en ziel bij het leven sterven niet mij, maar mijn getrouwe zalig maken, Jezus Christus eigen ben. Ik denk zo aan het rijke voorbeeld uit de schrift van een Job, die te midden van zijn verdriet, waar zijn kinderen zijn ontvallen, waar zijn bezitting hem is ontvallen, waar zijn gezondheid hem is ontvallen. En waar hij meent dat niet de boze, maar dat God hem heeft verlaten. Terwijl hij de naam van de Heer heeft beleden. En het heeft mogen spreken, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Ja, maar daar heeft hij mogen spreken. Ik weet, mijn losser leeft. troost. We weten, Job is later naar de Heer toe niet op zijn plaats. Een kind van God is niet altijd op zijn plaats. Maar het lag in zijn hart besloten. Dat was door de Heer gewerkt. En ik denk zo aan wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heeren. En dat getuigenis van de apostel. Ik leef niet meer zelf. Maar Christus leeft in mij. Dat is de troost. Van een volk dat het eigendom mag zijn van de Heer. Niet meer van onszelf. Maar het eigendom van Christus. Een wandel in de hemel. Met hem gezet. In de hemelse heerlijkheid. O gemeente, is dat vrij zijn. Want een mens wil vrij zijn. Ongebonden. Ja, maar de ware vrijheid is niet. Als wij niet het eigendom van de Heer Jezus zijn. Want dan zijn wij gebonden aan de heerschappij van de boze. Dan zijn wij in die slavendienst. Dan zijn we met banden geketend. Dan zijn we in ons ongeluk, in ons diepe ongeluk. Maar de ware vrijheid mag zijn zijn eigendom te zijn. Want dan mag het waar worden. Als de Zoon u vrij maakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Daar mag het worden gezongen met de dichter op Psalm 32. Gij omringt mij. Daar gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt. Dat ik met lichaam en ziel. Pijn in het leven sterven. Niet mijn. Maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Niet mijn. De wereld zegt. We zijn ons eigen eigendom. De wereld die door de straten trekt. De ruiten ingooit. En opstaat tegen de politie zegt. Het is ons leven. Het wordt van ons afgenomen. En ach, die geest die kan er ook zijn. In de kerk, mens. Maar weet u wat een kind van God zegt. Het eigendom. Van Christus. Niet mijn. Aan mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Zijn eigendom te mogen zijn. Dan we even een versje moeten zingen omdat er wat is op de parkeerplaats. Zullen we het versje zingen 27:1. vanavond hoop ik de preek in Groene Kant ziet me zo te binnen. De predikant hield daar zijn preek en zag vanaf de kansel dat er ingebroken werd in de pastorie. Het zou kunnen gebeuren, ik heb zelf ooit eens meegemaakt dat ik op de kansel stond te preken en dat er een fiets werd gestolen. Maar het blijkt gelukkig nu, wat er was op de parkeerplaats is weer voorbij. We kunnen verder gaan met de preek. Wat is uw enige troost bij in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel bij in het leven sterven, niet mijn. Maar mijn getrouwe zalig maken, Jezus Christus eigen ben. En gemeente, dan lezen we verder die met zijn dierbaar, met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. Is dat eerste? Wat is er nodig voor? Wat eigendom des Heeren te zijn, dan moet er een prijs betaald worden. En dat is betaald met het dierbare, met het kostbare bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. De kinderen kennen wel die geschiedenis. De kinderen is als in Egypteland. Dat het bloed gestreken moest worden aan de posten van de deuren. Daar zou de verderfengel voorbij gaan. Bloed was er nodig. Voor de zonde, voor de schuld. Kinderen, ouderen. Ik zeg het tegen mezelf en tegen ons allen. Is bloed nodig. Voor al wat ik en nu en jij heb misdreven. Het moet betaald worden. God ziet de zonde niet door de vingers. De zonde maakt scheiding. En alleen in de weg van recht en gerechtigheid kan ons de zonde vergeven worden. Als ik het bloed zie, dan zou de Heere voorbij gaan. Daarom moest ook in het Oude Testament steeds ook dat bloed gestort worden. Maar het bloed van stieren en bokken kon voor de Heere niet bestaan. Steeds opnieuw moest dat offer weer herhaald worden. Steeds op moesten de priesters en de hoge priester op de grote verzoendag voor eigen zonde offeren. Er moest ander bloed komen. Bloed van hem, we zullen het later horen in de catechismus, van hem die waarachtig, maar rechtvaardig mens is. En die waarachtig God is. De ziel die zondigt, de mens, die zou moeten sterven. Maar daar er geen mens voor zichzelf kan betalen. Laat staan voor een ander. En dat geen mens ook de straf op de zonde kan dragen. Dan hij die de goddelijke natuur deelachtig is. De middelaar Gods en der mensen Jezus Christus. Is hij van eeuwigheid af door zijn vader geroepen. Als die hoge priester. En hij sprak het. Zie kom. Ik heb lust om een God. Om u welbehagen te doen. Hij heeft zijn bloed gestort. In 1 Petrus 1 staat het. Dat de belijdenis niet verlost met goud of zilver. Maar met het dierbare, kostbare bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Goud en zilver kunnen ons niet verlossen. Goud en zilver kunnen we de Heer niet afbetalen. O, we kunnen kruipen door het stof. We kunnen onze zonden bewenen. Als Gods geest werkt, gemeente, dan werkt de Heer dat ook. Maar we kunnen het niet betalen. Het moet betaald worden. Door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. En nu mogen we in deze lijdenstijd gedenken. Dat de Zoon van God dat liefdesoffer heeft willen brengen. Het bloed dat al gezien werd toen hij in de hof kroop. Zweet als druppels bloed. En het bloed dat gezien werd al. Toen hem de zweepslagen werden toegebracht en de doornenkroon werd opgezet. En het bloed dat gezien werd. Toen hij met zijn handen aan het kruis werd doornageld. En dan mag Guido de Bret zeggen. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En we hebben niet voor nodig enig ander middel uit te denken. Waardoor we met God verzoend mogen worden. Dat bloed is gestort. Als een offerande voor de Heer, voor de Vader in de hemel. En God de Vader heeft dat offer goedgekeurd. Dat blijkt op de paasmorgen, als het graf leeg is. En de Zoon Gods is opgewekt uit de doden. En weet wat nou de prediking mag zijn? Zondag aan zondag. Dat offer van Christus mag worden gepreekt. Als ooit is, collega Egers zit ook in de kerk. En hij staat in Friesland, ons ook niet onbekend. En een van uw collega's in Wouterswoude, in zijn tijd maakt het mee dat hij bij een oude man was en zei: waarom gaat u naar de kerk? En toen zei hij: omdat daar op zondag een lam wordt geslacht. Daar wordt de Heer Jezus gepredikt. Hem aangewezen is het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Daar wordt een lam geslacht. Als het goed is gemeten, dan mag het bloed druppen vanaf de kansel. En dan mag het druppen in de harten. Verbroken harten. Verslagen harten. Van een verslagen geest, van een verbroken hart. Verbroken over de zonde. Van een die het moet zeggen door de werking van Gods geest te zien. Die wij doorstoken hebben. Als met de rouwklacht over een eengeboren zoon. En die bitterlijk moet kermen, gelijk men kermt over een eerstgeborene. Daar mag de prediking toe uitgaan. En dat mag wel het verlangen zijn en het gebed. Ook van een dienaar des woords of een kandidaat als hij het woord brengt. Dat er zulke mensen in de kerk mogen zijn en thuis mogen meeluisteren. Met die vraag in het hart: wat moet ik doen? Mijn ziel, doorziet uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Maar daar geeft de Heer voor te preken. En dan mag er gewezen worden op dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En wanneer Jezus zelf, we hebben het gelezen, Johannes 14, dan wil hij woning maken in de harten, dan wil hij zich openbaren aan de zulken. Ik voor u, dat ik anders de eeuwige dood zou sterven, die met zijn dierbaar bloed, niet voor één zonde, voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heb. Al mijn zonden. Ook de zonden die ik nog zal doen. En daarom is het ook zo aangrijpend. Daarom is er ook de strijd tegen die zonden aan het vangen genade. Indachtig de woorden uit de Hebreeënbrief dat er geen slachtoffer meer overblijft voor de zonden als we de Heer opnieuw zouden bedroeven. En opnieuw ook zouden belasteren door de zonde. Dan geeft dat een voorzichtigheid, dan geeft dat smart. Als we toch weer in de zonde vallen en struikelen. Dan is er geen leven om in de zonde te blijven liggen. Mag u daar weten van die troost. En die troost gaat verder. En al zo bewaart. De Heer bewaart ook zijn kerk. Hij bewaart ze bij de zaligheid. En hij bewaart ze ook van de boze. Er staat nog wat tussen. Het mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaart. Eerst dat eerste, die verlossing uit de heerschappij van de duivel. Waar moeten we dan aan denken? Wel gemeente, dat de boze degene is. Die een mens van nature met ketenen vasthoudt. Als een vogelvanger. Het vogeltje. Schijnbaar het gevoel, ik kom er nog uit. En strikken laat een opening toe. Maar wie eruit probeert te komen, oh, zo zitten we aan de ketting. Bij de boze. Herken je het, jongeren, ouderen? Dat uw hartelijke voornemen is bij tijden ogenblik om de Heer te dienen. U komt erachter, het gaat niet. En het lukt niet. Maar niet de enige kant. Niet alleen de verleidingen, niet alleen de zuigkrachten, niet alleen de ketenen van de boze. Maar ook zijn aanklager, de verklager der broederen. Die zelfs tot in de hemel kwam. Om de kerk die al boven was in de dagen van het Oude Testament aan te klagen. En er uitgeworpen is. De boze is degene die je knellende band van de zonde houdt en die je verleidt en die rondgaat als een briesende leeuw. Maar is ook degene die het hardst aanklaagt als je hebt gezondigd. Aanklaagt bij God en aanklaagt in je hart. Je hebt geen heil bij God. En u kunt niet samen erkennen wij het. Maar uit die heerschappij, uit die heerschappij verlost Christus. Die de boze zijn kop heeft vermorzeld. Die hem volkomen heeft verslagen. En die zijn kerk verlost uit de hand van de boze. Waar ze gekneld zijn in banden van de dood. Daar de angst der hel en alle troost deed mis. Ik was benauwd omringd door droefenis. Maar riep de Heer dus aan. In al mijn nood. Hij redt ze uit die kerker. Hij verlost uit die banden. En gemeente, hij doet ook Satan. In zijn aanklagen. Het zwijgen opleggen. Door zijn woord en door zijn geest. Komt hij dat te werken en uit te werken in het hart. En gemeente, hij bewaart ook. Noemde het al. In het hoogpriesterlijk gebed. Jan 17 zegt de Heer Jezus. Dat hij de zijne die de Vader hem gegeven heeft. Heeft bewaard. Dat hij er niet één van is verloren. En dan bidt hij. Ja, dan bidt hij zijn Vader om ze ook te bewaren. Dan mag de kerk liggen onder de bewarende hand van God. Onder de bescherming van de Heer. In de schuilplaats van de Allerhoogste. En dan mogen ze ook weten van die doorboorde hand van Christus. Waarin ze gelegen zijn. En die ze niet loslaat. En die altijd voor hen biedt. Die ter rechterhand Gods is. Die het ook heeft gesproken, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. En dan mag Paulus getuigen. Als het geloofsoog op de Heer Jezus geslagen mag zijn. Als het geloof in beoefening mag zijn. Niets zal me van zijn liefde kunnen scheiden. Geen verdrukking of benauwdheid. Niet het zwaard. Zelfs niet de dood. En al zo bewaard, o gemeente. Hoe bewaart hij? In de meest tere, liefdevolle bewaring. Hij bewaart zijn kerk bij de zaligheid. En hij bewaart de zaligheid voor de kerk. En die bewaring is er niet alleen van de ziel. Uw ziel zal hij bewaren. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. We lezen ook. Dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Coronatijd, geen haar van mijn hoofd kan vallen. En ook niet in dagen van ziekte. En ook niet als er een kuur komt. Onwillekeurig denk ik terug aan het jaar 1988. Dat ik zelf ziek werd. Want ene ziekenhuis werd overgebracht naar het andere ziekenhuis. En daar een paar medepatiënten, een paar jongens van mijn leeftijd kwamen kennismaken. En ik was daarvoor zeer rijk vertroost. Op Psalm 91, op Psalm 143. Maar toen ik daar in het ziekenhuis naar binnen ging, toen ontviel me de moed. Want de jongens die kwamen kennismaken, helemaal met kale hoofden. Wenkbrauwen er zelfs af. En ik weet nog dat ik zei, Heere, dat wil ik niet. En ik weet nog dat ik bad bij de eerste kuur. Of er geen haar van het hoofd zou vallen. Terwijl de dokter zei, het valt er allemaal af. 3 weken, dan ben je het kwijt. Na ongeveer 6 weken in het ziekenhuis te zijn geweest... mocht ik naar huis en ik kwam tussendoor, dus de eerste tweede kuur terug bij de dokter. In de spreekkamer ze vroeg, het was een vrouwelijke arts. Heb je een pruik? Nee, ik zeg, er is nog geen haar uitgevallen. En toen bij de tweede kuur, toen zeiden ze, ja maar als je straks een transplantatie moet ondergaan en in een isolatiekamer komt... Dan is in je haar zijn veel te veel kans op besmetting. Dan moet het er alsnog af. En langzamerhand maakte de Heer mij ook rijp. Om ook daaroverheen te komen. Als de haar uit zou vallen, ik het niet meer erg zou vinden. En ik weet nog goed op de dag van mijn 18e verjaardag. S'morgens werd ik wakker. En het kussen lag vol met haar. En ik kon het overgeven in de hand van de Heer. Maar hoeveel haren er dan uitvallen. Dat is ongekend. Voordat je iets ziet. En voordat het uiteindelijk allemaal af is. Dat is ontelbaar. En u mag het zo zijn. Dat de Heer die zijn kerk bewaart als het oogappel. Dat hij de haren van de zijnen telt. En dat ze niet van hun hoofd kunnen vallen. Zonder de wil van mijn hemelse Vader. Als het gebeurt weet God ervan. En dan mag het ook zijn, Heere, wat u doet is goed. Maar buiten zijn wil kan het niet gebeuren. Ze kunnen hem niet aanraken. Ze kunnen niet aan hem komen. Die van de Heere zijn. En wat er gebeurt. Oh, dan mag het zijn. Want dat is waar. Dat lezen we ook in de Bijbel. Dat de wegen van Gods kinderen. Door de diepe dalen kunnen heen gaan. Door de duistere dalen. Maar al die wegen. Zijn nodig. Ook die soms onbegrepen wegen, ook die wegen zonder antwoorden, schijnbaar. Ook die wegen van kruis en druk en moeite, die de Heere wil gebruiken om aan zich te verbinden. Om de weg achter de Heere aan te komen. Ik denk ook weer even terug aan toen ik 18 was, 23 weken in het ziekenhuis. Kuren. En ik wist ervoor dat ik beter zou worden. En ik voelde die weg moet ik wel gaan. Achter de Heere aan. En dan denk ik in onze dagen. De berichten, de mensen ontevreden. We hebben geen perspectief en we zien geen lichtpunt. Terwijl we gezond mogen zijn. Terwijl we naar school mogen gaan. Ik kom 13 maanden naar de kerk. Maal niet naar school. Wat een ontevredenheid. Wat een zonde. Wat een schuld. Moeten we ons niet diep schamen, gemeente. De wereld. In opstand tegen God. In plaats dat we ons zouden verootmoedigen. En zouden zeggen, Heere, wat is het? Want het zijn uw goede tieren dat we niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden geen einde. Dat uw trouw zo groot is. En in die dagen gemeente. Want ik weet wel dat hart dat heeft iedereen. Om mij heen zag ik de mensen wegvallen. Ik weet dat ik de kerstdagen over was. Mijn verjaardag over het ziekenhuis. Met 7 mensen. Een paar maanden mag ik als enige nog een leven zijn. En dan kom je later thuis. En zie je om je heen. De jongens uit je klas die van alles weer kunnen doen terwijl je nog niks kan. En dan kom je diezelfde ontevredenheid in je hart tegen. Wat die er is bij die jongelui die door de straten van de steden gaan alles vernielend. We hebben allemaal hetzelfde hart. Maar het is wel zonde. Het is wel opstand. We doen de Heer wel tekort mee. Bewaard. Ja, ook. Alle dingen tot mijn zaligheid dienend. Alles in uw leven. Ook deze tijd die we meemaken. En dan straks zal blijken. Ja, maar een jaar verloren, jaar van leven. Maar dan zal dan, die zalig mag worden, zal mogen zeggen. Het is goed. Het is goed verdrukt te zijn voor mij. Opdat ik dus uw goddelijk recht zal leren. Sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij, voor trots gevreesd. Ai, doe mij toch uw wil als heilig te eren. O, alle dingen tot mijn zaak, ook die onbegrepen wegen. Ook die wegen waarvan u zegt, dat begrijp ik niets van. Daar zie ik de hand van de Heer. Dan staat de wereld staat op tegen God. En een kind van de Heere mag buigen. En mag in de duisternis betrouwen op de naam des Heeren. En in stilte hopen op de Heer. En berust in zijn beleid. Als een gespeend kind bij de Heer. Bij zijn moeder. Als het lezen in het boek van de psalmen. En op de Heere betrouwend. Want rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heere op degene, voor degene die op hem betrouwen. En waar ze soms door het donker moeten gaan. Drukken ze de voetstap van Christus. Opdat hij meer en meer in hun leven verheerlijkt zou mogen worden. Ja, dat ook alle dingen mij tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekerd. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Van het eeuwige leven verzekerd. Ja, dat is het heerlijke werk van Gods geest. Het troostvolle werk van de heilige geest. O, de Heer werkt alles door zijn geest. Ontdekking. Ontgronding, overtuiging, dat er plaats komt in het hart, verbrokenheid, de verslagenheid. De nood wordt geboren, wat moet ik doen? Wat moet ik doen omdat ik zalig zal worden? Maar de geest is ook de trooster, waardoor het heil in Christus wordt toegeëigend, die mij toe-eigent wat we in Christus hebben. De afwassing der zonde, daagse vernieuwing van ons leven. En mij voortaan te leven van harte willig en bereid maakt van het eeuwige leven verzekerd. Ja, dat doet de Heilige Geest. Dat is niet gemeente, zout, maar dan mag het waar worden. De Geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Nou, dan wil de Heer het kleine geloof ook versterken. Dan mag een roeping en verkiezing vastgemaakt worden. Dan mag zijn ook een onwankelbaar getuigenis. Tegelijkertijd. Elke dag struikelend. Als de Heer niet bewaart. En soms zo vaak dat je moet zeggen gelijke schaap heb ik gedwaald. In het rond. Maar dat lag niet aan de Heer. Dat ligt altijd aan onszelf. En hem voortaan te leven. Van harte willig. En bereid maakt. Voor hem te leven. Ja, dat is nou het doel. Je ziet het. Je vraagt om de enige troost. Gemeente. Dat is niet een vraag waar het gaat om mijn heil alleen. Maar waarom wil de Heer troosten? Waarom wil de Heer zalig maken? Altijd neemt de Heer redenen uit zichzelf. Altijd doet hij ter wille van zijn eigen naam en zijn eer. Opdat hij gevreesd zal worden. Opdat er een volk zal zijn dat hem zal dienen en zal vrezen. Zijn naam zal beleiden. Opdat in de veelheid van zijn onderdanen. De heerlijkheid van de koning gelegen zal zijn. O, de vraag. Mag ik verlangen om zalig te worden? Mag ik bidden om mijn zaligheid? O, je ziet het. Gemeente gedachte kan wel eens zijn. Ze kan wel eens zijn in het hart. En ik denk dat een ieder die de Heer vreest daar ook iets van kent. Het gaat niet om mijn zaligheid. Al zou de Heere mij laten liggen in mijn nood en dood. Als de Heere maar aan zijn eer komt. Zulke momenten kunnen er zijn in de beleving. Maar hier ziet u dat dat geen grond is. En u ziet u ook dat het daar niet om kan gaan. Want stel nu dat de Heer een mens verloren laat gaan. Dan doet de Heer geen onrecht. Wat zal die mens doen in de eeuwigheid? Dat je plaats waar wening is en knessen der tanden. Dan zal hij tegen God zijn vuist opsteken. Dan zal hij zijn tanden knessen. Dan zal hij tegen de Heere strijden. Maar de Heere maakt zalig. Omdat zijn volk hem zal dienen, zal vrezen. Daarom zal het ook nooit, als Gods geest werkt, die vraag overblijven. Of er niet het verlangen mag zijn dat de Heer eens naar hem omziet. En de vraag wordt wel eens gesteld, mag je dat nou verlangen? Want o, dan alleen, in hem verlost, zal ik ook God kunnen kennen. En zal een gemeenschap met de Heer mogen zijn. En zal ik hem mogen dienen en vrezen, dan alleen, tot zijn eer. En hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. Gemeente, mag u daarvan weten. En dan moet ik toch een woord breken, want ik zei, ik preek vandaag over zondag 1 in zijn geheel. De tijd is voorbij. Ik wil toch stilstaan bij vraag en antwoord 2 over de 3 stukken. Het is toch te belangrijk om daar niet bij stil te staan. Wil ik dan toch over 14 dagen, als de Heer het geeft, bij die tweede vraag stilstaan. Te belangrijk om daaraan voorbij te gaan. En nu te weinig tijd over om het op de juiste wijze te behandelen. Want die 3 stukken zijn door de Heilige Geest gewerkt. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zijn. O, vraag die Heer maar. Dat hij dat wil werken. Hoe groot u. Hoe groot jouw zonden en ellende zijn. Maar ook die andere vraag, Heer. Hoe word ik ervan verlost, Heere, opdat ik u voor zulke verlossing dankbaar zal mogen zijn. Daar hoop ik toch nog bij stil te staan. O gemeente, ik hoop dat u iets van mag verstaan. Er is maar één troost. Ongelukkig de mens die troost mist. En ook moeten we zeggen, de mens niet alleen ongelukkig in zichzelf, maar ook daarin ongelukkig. Dat hij als een opstandeling over de aarde gaat. Ontevreden, ongetroost, zichzelf bedoelend. Maar gelukkig het volk, welks God de Heere is. Kunnen wij de vraag beantwoorden. Ik hoop dat er zijn die moeten zeggen, ik weet niet hoe. Maar Heere, in u is alles. En u zult alles schenken. Want gij hebt het beloofd. Doet uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Amen. Gemeente, wij gaan een versje zingen. Psalm 62 vers 1. 62 vers 1.
Thank you.
Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heer, ontvangt zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.